Voor de kerktelefoon, voor de scanner of voor het internet met ons verbonden in het gebouw. Voor deze avond waar we een meditatie willen houden. Net als bij de eerste lockdown leek het toch ook goed om zo nu en dan ook in deze tweede lockdown toch een extra avond te beleggen. Dit avonduur dan willen we met elkaar, mocht het zijn onder de zegen en de hulp van de Heere, stilstaan bij de 42e psalm, waar ook het verlangen doorklinkt om op te gaan naar Gods huis. We hopen met elkaar onder de zegen des Heren een goede avond te hebben. We willen met elkaar dan zingen, u kunt thuis meezingen en hier in het gebouw zal dan een psalm worden afgespeeld vanuit een eerdere kerkdienst, opgenomen. Psalm 27 vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, 27e psalm en daarvan het 7e vers. We willen met elkaar vanavond de 42e psalm lezen, psalm 42, uit het boek der psalmen, de 42e. In mijn Bijbel staat er boven verlangen naar God en we lezen de psalm dan, daarin Gods heilig en onfeilbaar woord, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermoniem, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen, honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Waar buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. We willen nu, voordat we overgaan tot de meditatie, nog met elkaar zingen van Psalm 42. En daarvan het eerste en het tweede vers, de 42e psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 42 is een voor ons wel heel bekende psalm in die zin dat de psalm vaak wel gezongen is in de kerk. We horen zojuist het psalmgezang klinken, u zult het thuis ook gehoord hebben. We hoorden het klikken van de collecte en we hoorden de volle kerk zingen. En het kan ons met verlangen vervullen naar de tijden van wel eer toen het zo was. De collecte gehouden werd, de collectezang er was. En daar zo ook de psalmen klonken vanuit een volle kerk. En een van die psalmen die zo vaak gezongen is, is de 42e psalm. Misschien hebben we het ook wel eens gedachteloos gezongen. Waar zingt deze psalm van? Van een verlangen naar God. Maar er staat boven in vers 1 dat het ook een onderwijzing is. Daar ligt dus onderwijs in opgesloten. Daar liggen geestelijke lessen in die de Heere wil leren aan een mensenkind, aan de zijnen, voor het eerst en bij vernieuwing, voor de opperzangmeester. Psalm is bij uitstek geschikt ook door de Heere bedoeld, zo gezegd, om in Gods huis gezongen te worden. Terwijl de dichter, mogelijk David, mogelijk iemand anders, de psalm heeft gezongen in stilte, in eenzaamheid, bedoeld om te zingen in Gods huis, maar gedicht in de stilte, in de eenzaamheid. Daarom ook zo geschikt om ook in de dagen die wij nu meemaken te mogen horen, te mogen lezen, te mogen zingen. Ook in die stilte van de tweede coronagolf en het tweede lockdown en zelfs de eerste avondklok die we moeten meemaken, die voor ons allen zoveel bijzondere tijden met zich meebrengt. De kinderen, het hele jaar al niet naar school gegaan, de jongeren, we denken ook aan de ouderen, er zijn onder ons wel ouderen die misschien al vanaf het begin van coronatijden, dat is wel zeker, niet meer ter kerke zijn gegaan. Een onderwijzing voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, de tempelkoren, die daar onder leiding van de opperzangmeester in onze dagen zouden denken aan de organist, hebben gezongen in Gods huis, de kinderen van Korach, opmerkelijk, een wonder, dat hun namen hier ook genoemd zijn, althans dat ze zo worden aangeduid, want de Korachieten, ja, ze zijn nakomelingen van Korach. En we denken aan hun verre voorvader Korach in die opstand tegen Mozes. Ja, door de Heere verzwolgen in de aarde als een vreselijk oordeel. En nochtans, zijn kinderen, die mogen een plek krijgen in de dienst in het huis des Heeren. En die Korachieten, zo las ik ergens, waren wel ook in het bijzonder verbonden, ook aan de koningen van Israël. Laten we ervan uitgaan dat David deze psalm heeft gedicht, mogelijk in de dagen van de opstand van Absalom. Het is bekend dat de steun onder die kinderen van Korach, overigens ook afkomstig uit de stam van Levi, dat de steun en de trouw aan de koning groot was. Zoals er opstand was van de dagen van Korach, een voorvader, tegen Mozes, zoals er een trouwheid aan de koning van Israëls God gegeven in later dagen. Zij hebben deze psalm later mogen zingen. We lezen dat deze psalm, en ik noemde al, we komen in verschillende verklaringen wel de gedachte tegen dat mogelijk David deze psalm heeft gedicht toen Absalom zijn vader naar het leven stond en hij vluchtte over de Jordaan, daar in het land van Hermon gekomen en zijn toevlucht zoekt op het gebergte van Gibeah te Mahanaim. Maar, ach, laten we vooral letten op wat er klinkt. De woorden die gesproken worden, die door Gods geest in het hart gelegd worden, wat ook de woorden waarin, we zouden zeggen, de mistroostigheid en waar het ongeloof in doorklinkt in deze psalm. Het is wel Gods geïnspireerde woord, van begin tot eind. En we horen zo de dichter roepen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het schijnt zo te zijn, ik heb het nooit gehoord, maar dat de herten een bijzonder geluid kunnen voortbrengen als ze dorstig zijn. En als ze ook het water zoeken, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is de gemoedsgesteldheid van de dichter. Een roep vanuit het hart tot God. Waarom? Omdat de Heere zo ver weg lijkt te zijn. Omdat het zo donker is. De ziel als een dorstig land. Waar de kloven zijn in de aarde. We kennen dat beeld wel, hè? We zien het ook wel eens. Ook als daar zo in de zomertijd het droog is, de rivierbedding, de gekloofde aarde. Dat is wat de psalmdichter voelt in zijn ziel. Het is alles dor en alles droog en alles mat. De waterstromen van Gods woord en de waterstromen van Gods geest en van zijn genade en van zijn heil, ze lijken opgedroogd te zijn. Zijn ze er niet? O, ze zijn er wel. Maar o, de dichter is zo ver bij God vandaan. En in zijn beleving is de Heere zo ver bij hem vandaan. En hij denkt van dorst te moeten omkomen met de laatste kracht in zijn ziel. Roept hij tot de Heere. Zo kan het zijn, niet waar? In dagen van geestelijke droogte. Zo kan het zelfs zijn na ontvangen genade. In het hart en leven van een kind van God, de genade opgedroogd schijnbaar. De waterstromen van Gods woord, ze stromen niet meer. Een enkele drup nog. Zo kan het ook zijn als de Heer de ziel ontdekt. Voor het eerst aan schuld en zonden. En we ons bestaan leren kennen. Met een oneindige kloof tussen ons en tussen de Heere onbereikbaar. En wel de schuld en wel de zonde. En wel de vrees voor de dood en wel de vijanden. En wel de vijand Satan in de nabijheid. Maar niet God. Zo kan het ook zijn in omstandigheden in ons leven. Die ons te neer kunnen drukken. Zorgen. Over het kerkelijk leven kunnen er ook niet zorgen zijn. Over het kerkelijk leven in onze dagen zou het ooit nog weer als van ouds worden. Dat de psalmen klinken en dat de collectezak rondgaat wat we zojuist hoorden in het voorspel. En zal ook weer uit een volle kerk het psalmengezang klinken dat we het buiten kunnen horen. Zou het weer zijn als van ouds dat we tweemaal naar de kerk kunnen gaan. Zou het weer zijn. We merken nu zelfs in het najaar, waar de catechisaties nog grotendeels door konden gaan, dat die zelfs nu bijna tot stilstand gekomen zijn. De kinderen niet naar school. Zoveel andere zaken. Ook dat, maar ook hele andere omstandigheden. Ons niet bekend. Of misschien ten dele bekend. Maar de Heere volmaakt bekend. Het hert dat schreeuwt naar de waterstromen tot u. O God, één ding blijkt hieruit, luisteraar, dat de dichter weet tot wie hij moet roepen. Hij roept niet tot de afgoden. Hij riep niet tot de mensen, die er ook nauwelijks zijn. Hij vestigt niet het vertrouwen op prinsen, maar op de Heere. Zijn hulp is van de Heere. Nee, die ervaart hij niet. Maar hij weet wel waar het vandaan moet komen. Bij de Heere vandaan, hoewel onverdiend en hoewel rechteloos, nochtans, o Heere, hoor. En dan zien we toch iets in, dat deze dichter, hoewel van God zich voelend verlatend, niet van God verlatend is. Want uit deze schreeuw blijkt dat hij niet losgelaten is door de Heere. Maar dat de Heer als het ware, al bleef hij zelf anders, hem naar zich toetrekt. Daar ligt toch iets in van Gods geest. Een schreeuw uit de diepte tot de Heer. Dat al is op grond van het verdiende werk van Christus, het verzoenende werk van hem, dat al komt uit hem voort. Dat alleen is er alleen als God het werkt. Mijn ziel dorst naar God, staat er in vers 3, naar de levende God. Dat weet de dichter. De Heer is de levende God. Zelf is hij in zijn gemoedstoestand als dood. En voor de mensenkinderen die hem vervolgen, misschien wel als begraven. Maar de Heere is de levende God. Zijn ziel, we letten er ook op, dorst niet naar de uitredding in de eerste plaats. Ongetwijfeld heeft de dichter daar wel op gehoopt. En daar mag ook om gebeden worden, maar zijn ziel dorst naar God. Want al zou hij een uitredding krijgen zonder de Heere, dat gaat voorbij. Daar ligt geen ware troost in. Dat is niet blijvend. Maar naar de Heere. Luisteraar, kennen we ook dat dorsten naar de Heere, niet naar de hemel in de eerste plaats. Niet naar vergeving alleen. Ook dat. Maar naar God zelf. Denk eens aan Asaf. Die zegt, waar ik in de hemel en de Heere zou daar niet zijn. Nevens God lust mij niets in de hemel, zegt Asaf in Psalm 3, heeft en niets op de aarde. Wat zouden we moeten met de weldaden van de Heere zonder de weldoener? Het gaat toch om hem? Het gaat toch om hem, de levende God, de eeuwige God, die gekend moet worden en gediend en geprezen en verheerlijkt. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? We mogen dat wel op twee manieren uitleggen. Het ingaan in Gods huis. Het ingaan door de voorhof. Het ingaan, ja ook, om voor de Heere te verschijnen die in het heilige der heiligen woont. Wat alleen de hoge priester deed, eenmaal per jaar. En toch in hem, die hoge priester, die in zijn borstlap daar ook de namen van de stammen noemde, mocht nou ook degene die de Heere vrezen in die hoge priester ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen, en waar het offer gebracht mocht worden en gesprenkeld op de honen van het altaar. Daar was verzoening. Daar deed God zich kennen in zijn gunst. En elke dag in de tempel, in het heilige, waar de offers gebracht werden door de priesters, ingaan. En voor Gods aangezicht verschijnen, waarom? O, dat verlangen naar Gods gunst, omdat er de liefde is tot de Heer. En waarom dat verlangen naar Gods gunst, omdat dat alleen in Gods huis te ontvangen is, verzoening en vergeving en genade en gerechtigheid en zaligheid en eeuwig leven door het offer in Gods huis. Ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen. Ja, er mag ook een volk zijn dat daar het verlangen mag kennen. Op aarde, vertroost op aarde te mogen weten van verzoening door het offer. Te mogen weten van de levende God die aan hun ziel het leven geeft. En te mogen weten van het vriendelijk aangezicht van God in Christus. Maar dan ook, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen, zijn er onder de ouderen. En nog dieper verlangen dan naar Gods huis te gaan. Een verlangen om heen te gaan, om in te gaan. Om de Heer te kennen zoals Hij is. Verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Verlost te worden van onszelf. O, dat is de dag, de rijkste dag voor de kerk. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Ja, ik denk toch ondertussen ook aan het heilig avondmaal. Al zo lang niet bediend ook in het midden der gemeente. Het jaar 2020 niet eenmaal bediend vanwege de coronamaatregelen. En naar het zich laat aanzien, ook voorlopig, ook in de maand maart niet bediend, zijn er die dorsten naar de omgang met de levende God, naar die gemeenschap met hem aan zijn tafel. onder de tekenen van brood en wijn, dat het leeft in uw hart. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dan zegt ook de dichter wat hij ervaart. Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht. Zo is het in zijn hart, in zijn leven. In vers 4 keren we terug tot de droeve omstandigheden waar de dichter zich in bevindt. We lezen ook in vers 80, Psalm 80, vers 6, dat de dichter zegt, gij spijzigt hen met tranenbrood. Mijn tranen zijn mij tot spijs. Dat is wat anders dan het brood des levens. Dat is wat anders dan de wateren des levens die uit Gods fonteinen voortkomen. Nee, we hoorden al de Heere zo ver weg. De dichter zo ver weg bij de Heere. Niet de fonteinen van het levende water die hem verkwikken en spijzigen, zijn eigen tranen. En waarom dan die tranen? We lezen dat in vers 4. Omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Waar is dan uw God? In die vraag klinken van de vijanden, van de goddelozen, maar ook van de vijanden van de psalmdichter twee dingen door. Ten eerste, waar is uw God? Daar klinkt iets in door van waar is God? Is God er wel? Waar is uw God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Hebt ge wel gehoopt op een God die de levende is, die niet voor niets dat hij vers 3 de dichter spreekt van de levende God, omdat zijn vijanden tegen hem zeggen, de ganse dag, de hele dag door, waar is uw God? Daar klinkt ook iets anders in door, in die vraag, als er een God is, is hij uw God dan wel? Met andere woorden, als die God waarop u betrouw bestaat, bent u dan wel zijn kind? Bent u dan wel zijn eigendom? Wil hij dan wel van u weten? Deze diepste beschuldigingen die er klinken in vers 4 klonken ook op de Goede Vrijdag aan het kruis. Indien gij de Zone Gods zijt, kom af van het kruis. En er wordt gesproken indien hij hem wel wil. Wij meenden dat hij van God verlaten verdrukt was, dat God hem tot een vijand geworden was. O, de vijand komt er wel op af, die niet in God gelooft, om te zeggen, waar is uw God? Wil hij met u van doen hebben? Hij keert zich tegen en het oordeel van de goddelozen is dikwijls een harder oordeel. Een harder oordeel dan het rechtvaardig oordeel Gods. Ze zeggen, er is geen God. En als er een God is, dan is in elk geval niet uw God. U staat er buiten. Het wordt nog zo beleefd ook. Zien we hier niet bij uitstek, luisteraar, de beschuldiging van de boze, van de Satan, de ganse dag, tot mij zeggen, waar is uw God? Doet hij dat niet? Al Gods kinderen, allen die de Heere vrezen, allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, de ganse dag, juist op die momenten, als zij ziet de zwakheid van Gods kinderen. En daarom zo ook, en we denken zo ook in deze tijd, van het niet kunnen opgaan, van deze tijd, waar zo ook de sacrament van heilig avondmaal niet bediend kan worden. En daar ook in het leven van die de Heere vrezen de dagen zijn, dat ze zo ver bij God vandaan zijn, dan is er het gezelschap van de boze, de ganse dag. Waar is uw God? O, wat doet de dichter? Hij zegt in vers 5, ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Hij denkt, waar denkt hij aan? Aan die dagen van ouds. Daar komen we ook tegen in Psalm 143. Gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg de werken uwer handen. dan kunnen we wel eens terugdenken aan die vroegere dagen van de nabijheid Gods, van die opzoekende liefde waar de Heer kennelijk, krachtelijk door woord en geest wilde spreken, zijn gunst deed ervaren, daarvan wilde verzekeren onder de prediking des woords, thuis als de schriften mochten opengaan, maar in bijzonder ook wel aan de dis des verbonds. Ik gedenk daaraan, de dichter weet er ook van, hoe die in Gods huis ging. En daar waar de offers gebracht werden, hij vertroost mocht worden. De goedgunstigheid van God mocht ervaren. Hij zegt, ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Hij kan er niet bij komen. Och, de Heere moet hem neerzien, de Heere moet hem opzoeken en oprapen. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik placht heen te gaan, zo was het vroeger, onder de feest, onder de scharen, en met hen te treden naar Gods huis, met de stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Ja, we moeten dan ook maar denken hoe dat vroeger was in Israël. Als men opging met name naar de feesten toe, en dan trok men in de schaar en onderweg naar Jeruzalem. Daar ontmoette men elkaar waar men vandaan kwam. En het gezelschap dat werd steeds groter. En men zag dan de stad liggen uit de verte. En men zong de psalmen van vreugde om op te gaan. Daar werd iets ervaren van de gemeenschap der heiligen. En met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Ik denk zo ook aan de kerkgangen vroeger dagen, dat het plein zich vulde met de mensen, nu zo anders. En als we één voor één moeten worden binnengelaten de kerk in, ons moeten laten registreren of in elk geval onze plaats wordt gewezen, hoe anders zo kort geleden. Misschien moeten we ook wel zeggen dat we het vaak zo vanzelfsprekend vonden. Dat ons misschien ook wel schuld mag zijn dat we het vaak zo gedachteloos hebben gedaan. Het niet op hoge waarde hebben geschat. De zegen er misschien ook al niet altijd in hebben ervaren. Een vanzelfsprekendheid geweest. En nu zo anders. Zou het ooit nog anders worden? Een stem van vreugde gezang, dat zierenhuis van vreugde druisen. Of we staan ons misschien wel hele andere tijden te wachten. Misschien ook wel van verdrukking en vervolging, als op andere plaatsen op de aarde, waar men in het geheim moet samenkomen, in de huisgezinnen de kerkdiensten gehouden moeten worden. Een stem van vreugde, gezang en lof, het mogen duidelijk zijn, het mag het verlangen zijn, dat de Heer het nog wil geven, redenen wilt nemen uit zichzelf en wil doen zijn naam ter ere. Ik las ook deze klachten, heeft Gods geest laten optekenen in Gods woord, zodat ook Gods kinderen in uren van beproeving weten dat er niets vreemds overkomt en dat de Heer hen evenmin als de dichter aan zichzelf overlaat. De Heere zal zo'n zwakke ziel toespreken, bestraffen, terechtwijzen en bemoedigen. We gaan verder met vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Ja, de ziel is neergebogen. Geen kracht, geen opgericht zijn. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en onrustig in mij? Ja, zo is het. Als een boot op zee, omhoog en omlaag. Zo is het, als een hert dat gejaagd is naar de waterstromen, misschien wel door een pijl getroffen, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hij zei het onrustige mij, dit dichter spreekt zichzelf toe. Hoop op God. Eens zegt hij, mijn ziel dorst naar God. Hoop op God, klinkt het hier, want ik zal hem nog loven, voor de verlossingen zijns aangezichts. Hoop op God. De dichter spreekt zichzelf toe. Ja, hier zien we dat de dichter wel duidelijk een kind van God moet zijn. Een tweemens, neergebogen in zijn ziel, onrustig, maar ook hoop op God. Ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Want die hoop op God, die toch zijn hart verlevendigt en die zijn ziel toch verblijdt, dat is het werk van Gods geest, op de Heere te hopen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Nee, zegt de dichter, hoop op God. Want als er klinkt, waar is uw God, dat is niet van de Heere. Dat heeft u misschien wel eens gedacht. Maar dat was van de boze. Hoop op God. Och, dat is van de Heere. Ik zal hem nog loven. Want waarom de hoop op de Heer? De vrucht van het hopen op de Heere. Zijn de verlossingen van de Heere te ontvangen. En wat brengen die verlossingen van de Heere voort? Ik zal hem nog loven. Waarom op de Heere gehoopt? Och, omdat de vrucht ervan zal zijn, dat de ziel zich en de Heere zal verblijden en hem zal loven en hem zal eren voor de verlossingen zijns aangezichts. Als de Heere verlost, verlost de Heere niet van verre, maar de Heere vertoont zijn aangezicht. Dan komt de Heer nabij. Dan mag het zijn, zoals een moeder of een vader zich neerbuigt over het kind, dat de Heer zich neerbuigt over de ziel, die tot hem zucht, dat zichzelf niet kan oprichten. Ik zal hem nog loven, voor de verlossingen van zijn aangezicht, zijn vriendelijk aangezicht. Dat geeft vrolijkheid en licht, ten troost verspreid in smarten, voor al oprechte harten, dan mag het toch ook de bede zijn. Een ziel die op de Heere hoopt voor het eerst, zou er voor mij genade zijn. Maar ook dan ontvangen genade. Ook in de nood en tijd die er is in uw leven. Ook als het gaat, moeten ze ontdenken, ook aan het sacrament van het heilig avondmaal. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Voor de verlossingen zijns aangezichts heeft de Heer het niet beloofd. Dat dit zou mogen geschieden, totdat hij zou komen. Zou de Heer dat dan niet waarmaken, vervullen? Zijn eigen woorden, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo verkondigt de dood des Heeren, totdat hij komt, is waar. We weten niet of waar dat zal zijn. Op welke plaats, in welk land, er zijn ook plaatsen geweest op de aarde waar het avondmaal is bediend en waar het niet meer is teruggekomen, mag wel de bede zijn dat de Heer het nog wil geven. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Voor de verlossing is hij aangezet. We zien hier ook hoe daar ook in het hart en leven Gods kinderen het zo op en neer kan gaan. Zo zou het niet moeten zijn. Het zou moeten zijn in zich altijd in de Heere kunnen verblijden. Maar o, oh, het is vaak zo op en neer. Soms zo ook, 's morgens het gewenen, 's avonds het gejuich, maar ook vaak zo andersom. 's Avonds het gejuich en 's morgens het geween, of andersom. O, mijn ziel. Want als hij dan in vers 6 heeft gesproken op God, klinkt in vers 7, o, mijn God. En toch mag hij zeggen, mijn God, luisteraar, mag u het ook zeggen. Mijn God. Ja, u verstaat wel, de ziel van de dichter heeft een verlangen. Wat alleen in de Heere alleen tevreden kan zijn en met hem alleen tevreden kan zijn. Zijn goedgunstigheid, zijn aangezicht, is dat in uw hart en leven ook zo? dan zal het ook waar worden. Mijn God, want een ziel waar dat voor mag gelden, dan zal de Heere zich ook bekend maken. Dan zal de Heere geven, ook dat die verwachting u beschaamd wordt. Maar dan kan het ook zo zijn, mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan. Daar is zij ver bij de stad vandaan. En Hermoniem, dan denkt hij aan de berg Sion, een veel hogere berg dan het klein gebergte van Hermon. Zo voelt het dichter zich, toch ver bij God vandaan. Zo machteloos, zo klein. En vers 8, de afgrond, roept tot de afgrond. Bij het gedruis uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. De afgrond tot de afgrond, hij ziet het gebergte. En waar in dagen des geloofs, dat met een blij gezicht gezien kan worden, kan in dagen waarin de ziel neergedrukt is, het als het ware ook iets bedreigends hebben, de afgrond roept tot de afgrond, kan het ook een, als het ware, een zich verlaten voelen betekenen, kan het ook zijn dat we ons steeds kleiner en machtelozer voelen. Kan het als een bedreiging worden ervaren. Bij het gedruis uw watergoten, dat heeft de dichter wel met eigen ogen gezien. Te midden van die bergen, waar de water vallen zijn. Uw baar, uw golven zijn over mij heen gegaan. De dichter heeft misschien wel gestaan bij zo'n waterval. En ervaren de baren en de golven van Gods toren over hem heen gegaan. Dat kan ook nu zo zijn. In de tegenheden die zich opeen kunnen stapelen. Dat kan ook nu zo zijn. Ook zelfs in coronatijd als alles zo lang duurt. Dat kan ook in de ziel zo zijn. Uw baren, uw golven. Als een ziel voor het eerst in waarheid ontdekt is. Maar ook na ontvangen genade als het verbeurd en verzondigd hebben. En zo ver bij de Heere vandaan zijn uw baren, uw golven over mij heen gegaan. Erin verzwolgen, erin verdronken. O, is het waar? Ja, de duivel wil het wel te doen geloven geven. Dat de Heer het niet van hem weet. Maar hier zien we toch dat het zo in de ziel niet is gebleven. Dat was toch niet van de Heere. Want in vers 9 staat er, maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij me zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Luisteraar, als de Heere zijn baren en golven over u doet heen gaan. Als de Heere dat doet, dan mogen we altijd de vraag stellen, is het van de Heere of is het ons? Misschien wel mistroostig hart, bestreden, aangevochten door de boze. Maar als de Heer zijn baren golven over me doet heen gaan, zoals de dichter zegt, is het, omdat vers 9 waar zal zijn, maar de Heere, hier voor het eerst de naam Heere, de verbondsnaam, de onveranderlijke, de getrouwe God, zal desdaags zijn goede tierheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij me zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Dat is het hele geestelijk leven. De Heere gebiedt zijn goede tierheid. S'nachts zijn lied en het gebed tot de God mijns levens. Kent u dat? Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Dan kan het alleen ook zijn. En mijn hart wat mij moog treffen. Tot de God mijns levens heffen. En des nachts zal zijn lied bij me zijn. Het gebed. O, dat kan er zijn alleen. Als de Heer zijn goede tierheid gebiedt. En dat komt er ook alleen. Die goede tierheid is hier als er 's nachts het gebed is. En als daar ook het lied is. O, ziet u hoe al die zaken bij elkaar horen. Hoe ze ook in elkaar ingrijpen. En dan horen in vers 10 zeggen de dichter, ik zal zeggen tot God, mijn steen rots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart wegen des vijands onderdrukking? Waarom twee keer toe? Hij zegt, mijn steenrots, dat mag hij toch ervaren. Dat is de Heer hem toch geworden. Door genade zal de Heer hem ook blijven. Maar dan kan het wel eens zijn vergeten door de Heer. Op een steenrots en toch vergeten. Toch in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. Tot twee keer toe. Waarom? Wij zeggen het vaak. En de waarom-vraag is een verkeerde vraag. Het waartoe zoveel beter. Maar hier horen we niet het opstandige in de waarom-vraag. Maar toch om door de Heer onderwezen te worden. En in die weg mag die vraag wel gesteld worden. Daar klinkt toch het waartoe ook in door. Hij vraagt de Heer het hem daarin te onderwijzen. Waarom vergeet gij mij, Heere? Heeft het een reden? Is er iets? Zoals de dichter van 139 zegt, iets kwaads. Ja, ook in het gemoed dat de Heer het wil aanwijzen. Doorgrond mijn hart en ken mijn hart, o Heere. Is het, denk ik, niet tot uw eer? Beproef mijn ziel of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Waarom? In het zwart vanwege de vijands onderdrukking. Want de lof des Heeren is toch veel heerlijker en groter. Toch kan de Heer daar wel eens zijn wijze bedoelingen mee hebben. Ik las van de week nog ergens. Dat een godgeleerde in vroeger dagen de Heer bad om meer zekerheid, meer blijdschap. Weet u wat er gebeurde? Er kwam strijd. Er kwam aanvechting. Er kwam nood. En aanvankelijk verstond hij het niet. Wat had de Heer daarmee te zeggen? Waar hij niet om vroeg, kreeg hij. En waar hij om vroeg, dat kreeg hij juist niet. Totdat hij mocht zien dat de Heer die wegen van druk en moeite wilde gebruiken. Om hem op die steenrots te houden en te meer te verbinden. Om op God te zien, om tot hem uit te drijven. Maar hier horen we ook achteraan wat de reden is waarom dichter het ook vraagt. In vers 11, hij spreekt wat zijn beenderen doorsteekt met een doodsteek in mijn beenderen. Honen mij mijn wederpartijns, als ze de ganse dag, had dat eerder al gezegd, in vers 4, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? En daarom vraagt het, Heere, waarom? Waarom in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? En toch is dat niet het slot van de psalm. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? In vers 7 heeft hij moeten zeggen, moeten constateren, mijn ziel buigt zich neder. Maar in vers 12 moet hij zichzelf opnieuw, en dat is Gods geest in zijn hart, zichzelf vermanen toespreken, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hij is niet op de juiste plek. Wat zijt gij? Onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, hoop op God, ik zal hem nog loven. Is daar iemand thuis met nood beladen? Zou ik zalig kunnen worden? Hoop op God, ik zal hem nog loven. Is daar één verachterd in de genade? Hoop op God, ik zal hem nog loven. Is daar één, u ziet de uitkomsten niet. Hoop op God, Want ik zal hem nog loven. O, is daar iemand die dat moet zeggen, zorgen over het kerkelijk leven? Is daar misschien wel iemand die zegt, zou ik ooit nog ingaan? Misschien wel een ouder in Gods huis. Zou ik nog kunnen aangaan aan de dis des verbonds? Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Weet het niet hoe het komt. Weet het niet hoe het gaat. Weet het niet op welke wijze. Maar dat is waar. Die op de Heere hoopt. Zal hem nog loven. Want hij is de menigvuldige verlossing. Mijns aangezichts en mijn God. Gods kinderen weten van vele verlossingen. Niet van één, maar van meerdere. Van uitkomsten in het tijdelijk leven. En van uitkomsten voor de ziel. Hij, de menigvuldige, die steeds opnieuw door zijn woord en door zijn geest wil spreken. Zich wil openbaren aan de zielen van zondaren. En mijn God, mag u het nazeggen, luisteraar. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Ja, die op de Heere hoopt, die zal hem loven. En die zal het mogen bemerken. Hij, de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Waar hij zijn aangezicht vertoont. Ja, is hij de verlossing mijns aangezichts. En mijn God, dat geven de Heer ons allen. Amen. Aan het einde van deze avond gekomen, neem ik afscheid van u, willen zo nog Psalm 42 zingen. Ik dank de technici. Ik heet u allen ook wel thuis. Ik zal dan, nadat we hebben gezongen, niet meer terugkomen in het geluid. Maar dan willen we afsluiten met het zingen van de 42e psalm. En daarvan het 5e en het 7e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik moet de preek nog naluisteren. Maar ik hoorde dominee Zoet ook had gepreekt zondag. Ook over de troost in coronatijd vanuit 1 Petrus 5. Zelf was ik zondagavond nog in een gemeente. En daar speelde het orgel voor de dienst. Maar de Heer zal uitkomst geven. Het was zo een diaken die het zo ook uit zijn mond niet valt. Hij zegt, de organist speelt het. En als we denken aan de tijd. En dat ook meemaken met de kerkgang. En dat waar was zijn. De Heer zal uitkomst geven. Daarom was ik eigenlijk ook een beetje bij Psalm 42 bepaald voor deze avond. Vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. En vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? 42, 5 en 7. Thank you.